Ik hoop dat het niet een geïmproviseerde, maar geïnspireerde preek is. De woorden van God zijn inspiratie. Ik denk dat God alle dingen wil leiden. Het is een hemelvaartperiode. Ik denk dat het goed is om bij hemelvaart stil te staan. En ik heb zo het idee, dacht er van de week over na, van hemelvaart is toch zo'n beetje ja, het feest dat minst wordt gevierd. Want, okay, we hebben kerst, dat vieren we heel sterk. Pasen vieren we heel sterk. Pinkster nog. Maar hemelvaart, dat ligt er zo'n beetje tussenin. Dat is zo van, ja, oké, dat is op een donderdag. En ja, Jezus ging weg. En oké. En Arnold heeft inderdaad geprobeerd van, te laten zien, want hemelvaart is eigenlijk een sterk iets. Want het is inderdaad Jezus die opvaart naar de hemel om aan de rechterhand van God te gaan zitten. Hij gaat terug naar de plaats die hem rechtmatig toekomt. En alle dingen die gebeuren, die zijn dus niet zomaar toeval. Dat is een lijn die vanaf het begin van de schepping tot op openbaring, als je de hele Bijbel doorleest, dan zie je dat die lijn er heel een tijd is. Dus het is niet zo dat God plan B af en toe moet inschakelen in zijn plan. Als hij in ons leven werkt, dan is dat wel nodig, want wij gehoorzamen soms niet. En God heeft eerst een plan A met ons leven en dan doen we niet wat er verwacht wordt. En dan gaat hij over naar plan B, naar plan C, naar plan D. God is geduldig, is genadig. Maar wat zijn plan betreft, is er maar één plan, dat is plan A. En dat plan is Christus. En dat staat in de brief van de Efeziërs, het eerste hoofdstuk, dat al van voor de grondlegging der wereld wij in Christus uitverkoren waren. Van voor de grondlegging der wereld. Dus God kiest niet later uit. God heeft van voor de grondlegging der wereld een plan en dat plan volvoert hij, stap voor stap. En er is geen enkel moment dat God de controle over het verhaal verliest. Maar ik heb dan nog gezegd, in mijn paas hebben wij soms het idee van dat Jezus aan het kruis het slachtoffer is, de ondergaande partij is, maar dat is niet helemaal niet waar. Jezus zegt zelf, ik heb de macht om mijn leven af te leggen en ik heb de macht om mijn leven terug te nemen. En dan zie je dat God door Jezus de hele tijd in controle is. En ik denk dat Jezus dat gedurende de 3 jaar dat hij in de discipelen rondliep, ook geprobeerd heeft aan de discipelen uit te leggen van jongens, wat er ook gebeurt, ik ben in controle. Jezus laat voor situaties komen waar de discipelen van denken, ho, deze kan helemaal niet. Dan moeten ze op een keer 5000 man voeden en dan zeg je, zoveel geld hebben wij niet. Hè. En zelfs als we naar al de bakkers in de buurt gaan, dan lukt dat niet. We gaan nooit genoeg eten bij elkaar krijgen om die 5000 mensen hier eten te geven. En toch zegt Jezus, geef jij hen te eten. Ik denk dat we soms ook voor die situatie, en God doet dat expres, ons in situaties brengen waar je van denkt, dat kan niet. Ik kan dat niet. En dat is juist waar God ons wil hebben. Dat zegt, ik kan dat niet. De discipelen moesten ook zeggen van, we kunnen dat niet. En dan zegt Jezus, oké, gaan we zien wat er is. En zo, ja, wat er is, 5 broden en 2 vissen, poep. Stelt niks voor. Daar gaan we geen 5000 man eten mee geven. Dat is een schoofzak van 1 kleine. En Jezus kan met dat weinige wat er is, werken en grote dingen doen. En soms denken wij van, goh, ik heb zo weinig en ik kan zo weinig. Ik heb zo weinig kracht en ik heb zo weinig geloof en ik heb zo weinig. Maar wat ik net aan de kinderen zei, als je je hart geeft, als je geeft wat je hebt. In het Nederlands zeggen we zo, wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Als je dat, wat je hebt gekregen, de talenten die je van God hebt gekregen, als je het teruggeeft aan God, van hier, het stelt niet veel voor. En waarschijnlijk, ik kan daar niet veel mee doen, maar God kan er enorm veel mee doen. Dus minderwaardigheidscomplexen voor jezelf misschien, oké. Maar als je met God samen bent, minderwaardigheidscomplex, dat is onzin. Want hij die in ons is, is meer dan zij die rondom ons zijn. Dus wat God ons de hele tijd wil leren, is ik ben er. En dat komt ook bij hemelvaart zo sterk naar voren. Als Jezus afscheid neemt in Matthäus 28, dan zegt hij van, gaat heen, Maakt alle volken tot mijn discipelen en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Dus als Jezus afscheid neemt, dan neemt hij afscheid en gaat weg. En de discipelen denken, wij blijven wel alleen achter. En nu? Hoe moet het nu? Jezus was de drijvende kracht. En nu? En je zegt, ja, ik ben met jullie tot aan de volleinding der wereld. Ik ben zichtbaar weg, maar ik ben er. Dat is net ook gezegd, dat de God Immanuel, God hier met ons. Ik wil u toch een paar versen lezen uit Handelingen. Om bij het verhaal te blijven. Handelingen, hoofdstuk 1, vanaf vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, naar de belofte van de Vader, zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Juda en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de Olijfberg, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind, volharden in het bidden en smeken met de vrouwen Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Dus hier zie je dat de discipelen die hemelvaart meemaken, dus zien dat Jezus vertrekt. En ze stonden nog even te kijken en dan moeten er twee engelen komen die zeggen van, hoe jongens, wake up. Blijf niet staan kijken. Kijk niet terug van met een verlangen naar wat geweest is. Maar kijk vooruit, want Jezus is met je en hij zal de Heilige Geest geven. En wij hebben zo gemakkelijk de neiging om terug te kijken, om terug te vallen op onze zegeningen vanuit het verleden en te gaan steunen op gebeurtenissen in ons verleden die ons geloof hebben gebouwd. Terwijl Jezus altijd vooruit wil. Hij wil met ons vooruit, hij wil bouwen en verder bouwen. En wij hebben altijd het vrouw van Lot-syndroom, wij kijken zo gemakkelijk terug. Terug naar de dingen, omdat we de dingen die we gezien hebben, die dingen die gebeurd zijn, ons een zekere zekerheid geven, want dat hebben we vast gehad en dat hebben we onder controle gehad. En de toekomst hebben we niet onder controle. En opnieuw, God wil dat. God wil dat je niet de dingen onder controle hebt. Dat je tot een punt komt, God, ik heb u nodig, elke dag, ik heb u elke dag nodig, want ik kan het niet zonder u. Als ik het zonder u doe, dan maak ik verkeerde keuzes. Als ik het zonder u doe, dan is mijn blijdschap weg, dan is mijn vrede weg, dan is alles weg. Dus Jezus wil heel duidelijk maken van, ik ben er en ik heb mij nodig. Ik wil nog een paar versen uit Johannes 14 lezen. Johannes 14, waar Jezus het ook nog heeft over die tijd van zijn hemelvaart en daarna. Johannes 14. Ik zal lezen vanaf vers 23. Johannes 14, vanaf vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hen: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en we zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus wat Jezus hier belooft is heel sterk. We zullen bij hem wonen. Dat is veel sterker in het Oude Testament, waar de mensen, de profeten, de geest kwam over hen, nam bezit van hen en ze waren in staat om te profeteren. En soms zie je dat, Saul bij Saul gebeurt dat ook zelfs een keer, en bij andere profeten. Maar die geest, die was niet blijvend op hen. Die geest woonde niet in hen. David zingt in een van de psalmen van: Heer, neem uw geest niet weg van mij. Omdat we beseffen van goh, als ik zondig, dan kan de geest van mij weggenomen worden. En dan is de inwoning, dan is God daar niet bij. Wat Jezus hier tegen zijn discipelen zegt van als je mij lief hebt, dan kom ik bij u wonen. Ik ben erbij. En ik denk van, oh ja, en als wij dan misgaan, gaat dan de geest niet weg? De geest gaat niet weg. Er staat dat je de geest kunt uitblussen. Je kunt de geest bedroeven, maar er staat niet dat de geest weggaat. Je kunt wel dus het vurkje helemaal op veilleus zetten, zitten we in het Antwerps, op waakvlam. En dat er eigenlijk dus geen warmte niet meer komt, geen leven niet meer komt. Maar als God bij ons is komen wonen, denk ik, geloof ik niet dat God weggaat. Want dan heeft hij ons hart als bezit gekregen, als woonplaats gekregen en God neemt die woonplaats. Dus wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Vers 24, wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. Dan zegt Jezus hier heel raar, hè? Als u mij lief had, zou u zich verblijden omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar mijn Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En wij hebben zoiets van, goh, als iemand weggaat, als Jezus weggaat, dat is een verlies. En de discipelen denken, ervaren dat voor een stuk toch ook zo. En je ziet het ook hier in het verhaal, als ze bij die hemelvaart staan, als Jezus dan afscheid van hen neemt, dan denken ze, ah ja, Jezus gaat nu het koninkrijk herstellen. Dat zien we in hun vraag. Gaat u nu het koninkrijk herstellen? Want Jezus is weg geweest, hè, Johannes 14, ik ga weg en ik kom terug. Jezus is weg geweest, is 3 dagen dood geweest, is teruggekomen. Dus nu is het moment dat Jezus het koninkrijk gaat herstellen. Dat is het verwachtingspunt. En we hebben dat zo heel dikwijls. Hè? We gaan een Bijbel lezen en zeggen, ah ja, oké, dat is gebeurd en dat is gebeurd. Dus nu gaat er dit gebeuren. En we trekken conclusies. We lezen Daniel, we lezen Openbaring en we zeggen, ah, Jezus komt morgen terug. Jezus komt terug, ik weet het alleen niet wanneer. Ik kon dat ook niet zeggen aan de hand van Daniel of van Openbaring. Jezus komt terug. Dat heeft hij beloofd. Wanneer komt hem terug, dat weet ik niet. Jezus zegt hier duidelijk van, het is niet aan u om de tijden en gelegenheden te weten die God aan zich heeft gehouden. God is een genadig God. En er gebeuren dingen in de wereld, er gebeuren dingen in de geschiedenis, en als er momenten zijn van berouw, als er momenten zijn van inkeer bij volken, dan stelt God dingen uit. Misschien had Jezus al een aantal keren in de geschiedenis, is er een moment geweest waar Jezus had op kunnen terugkomen, maar dat God genadig is geweest omdat er inkeer is geweest. Dus om dingen vast te plakken aan getallen en aan data, ik geloof er niet in. Want God is een genade God en God is vanuit menselijk standpunt gezien onberekenbaar. God is zo groot, ik kan dat niet berekenen. Dus God is niet wiskundig te vatten. Dus laten we daar geen moeite in steken. God is een God die werkt. En God is een God die zegt van ik ben erbij. En ik ben trouw. En Jezus zegt van als je mij lief had, dan zou je blij zijn dat ik naar de Vader ga. Nu, als wij iemand verliezen, ook al weten we van hij sterft en hij gaat naar God, want hij kende God, dan nog vinden we dat een verlies. We zijn aan de ene kant misschien wel een stukje blijven, degene die nu gestorven is, hij is naar de Heer, hij is bij Jezus en hij leeft in de heerlijkheid van God nu. Maar liefde bij ons is zo heel dikwijls verbonden aan onszelf. Ik heb lief, dus als dat wat ik lief heb weg is, dan is er een stuk van mij weg. En mijn liefde is niet zo dat ik blij kan zijn om het feit dat degene die ik lief had nu meer is geworden dan wat hem ervoor was. Paulus zegt dat ook in de brieven soms van jongens, laat er in de gemeente geen jaloezie zijn over de gaven. Als er mensen zijn die gaven krijgen, laat dan heel het lichaam blij zijn om het feit dat God aan de gemeente gaven geeft en laat er niet zoiets van, wow, die is meer dan ik en dat vind ik eigenlijk niet zo heel goed. Maar laten we blij zijn, want God werkt, God geeft zijn gaven. En God gebruikt alles tot opbouw van het lichaam, daar is altijd God mee bezig. God is altijd bezig met het opbouw van het lichaam, van de gemeenschap. Wij zijn in onze liefdes heel dikwijls gefocust op onszelf. Op wat haal ik eruit, wat verdien ik eraan, wat is de return voor mij? Vorige week ook nog eens echt dat verhaal van Ruth en Boaz leest. Dan, wij mensen zitten altijd bezig met die return. Wat haal ik eruit? En God zegt van liefde is het hele iets anders. De liefde die God in onze levens legt, is van een heel andere orde. Dat is liefde die kan geven zonder iets te willen terug ontvangen. Jezus heeft zijn leven gegeven zonder iets te willen terug ontvangen. Hij heeft dat gegeven voor mensen die hem haten. Hij heeft zijn leven gegeven voor zondaars, voor mensen die God niet willen erkennen. Dus helemaal niet voor van er komt straks appreciatie. Als Jezus naar het kruis gaat, aan het kruis op Golgotha, waar is de appreciatie van de mensen? Nergens. Nergens. De grote hoop zat te spotten. En de paar die geloofden, die zijn bang en die zwijgen. Een stuk waar wij soms als christen ook in vervallen, bang zijn en zwijgen. Want de wereld, die lijken zo sterk. En we laten ons imponeren door het gebrul. Ik moet dan juist denken van, ik speel de volleybal en er zit is maandags. Er zit een vader en zijn twee dochters spelen ook mee. Dus. En hij speelt heel dikwijls tegen zo'n dochter, aan mijn kant bijvoorbeeld. En als hij opgeeft, dan ziet hij altijd zijn dochter een beetje te imponeren. Ik slaag naar u. Lies, ik slaag naar u. En die krijgt dan een beetje de webben van... Wow. En dat is wat de wereld is, wat Satan probeert te doen. En jongens, ik pak u. Maar wij moeten beseffen van hij die in ons is meer dan hij die tegen ons is. En die mag roepen en dan dat probeert hem. Hij probeert ons te intimideren, hij probeert ons van de wijs te brengen, hij probeert ons te doen twijfelen. Maar laat u niet intimideren. Dat zeg ik dan op de volleybal tegen die dochter ook van, goh, doe dat of dat je hem niet wordt. Probeer daar los van te komen. Dat is het moeilijkste, hè? Want eigenlijk, ik doe dat zelf, maandag had ik hem ook. Ik doe hetzelfde. Hij moest opslaan. En ik zeg, pas op Marcelo, want ik speel hem direct terug in uw voeten. Ik heb dat gedaan, hij lag in zijn voeten. En de rest zei van, ziet hij het gezicht? Dus ja, je probeert ook op dat moment iemand uit zijn sportieve evenwicht te brengen, door te zeggen van, ik kan. En dat is wat Satan ook probeert met ons te doen. Ik ga. En ik heb de macht van dit te doen. En ik kan dat. En ziet iets in de wereld. En ik heb Poetin en ik heb Trump en ik heb oh, jongens, ik heb de controle. En Jezus zegt heel de tijd, ik heb de controle. Jezus zegt van, er gaat geen haar van u gekrenkt worden zonder dat God dat weet. Er valt geen muster aarde zonder dat God dat weet. En als Jezus van de discipelen weggaat, dan gaat hij weg en dan zegt van, goh, als je moest echt de liefde van God hebben, als je moest begrijpen wat de liefde van God is, dan zou je blij zijn dat ik wegga. Want de Vader is meer dan ik. Dat wil zeggen, de Vader is degene die de schepping heeft gehad. En nu ben ik bij jullie. En door het feit dat ik bij jullie ben, is er een beperking. Jezus was in staat om 12, 100 of aan 1000, een paar duizend mensen tegelijk te verschijnen en tegelijk te spreken. Maar Jezus zegt bij zijn afscheid, bij de hemelvaart van, gaat heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. En dan wil hij dus dat heel de wereld bereikt wordt. En Jezus zegt van, als ik beperkt ben, als ik met jullie ben, hier in Jeruzalem, fysiek aanwezig, dan is mijn actieradius beperkt. En dan wordt niet heel de wereld bereikt. Dat gaat dan nog, ja, toch wel misschien, maar het gaat enorm lang duren. En daarom zegt Jezus, het is beter dat ik wegga, opdat ik op een andere manier kan terugkomen in de trooster, in de Heilige Geest. En dat is ook wat er bij Pinkster gebeurt. Hè. Jezus zegt in Matthäus 28, van, gaat heen en maakt alle volken tot mijn discipelen. En die discipelen die blijven dan in Jeruzalem en die weten eigenlijk niet hoe ze moeten dan beginnen. Hoe doe je dat met 120 man de wereld be-evangeliseren? En laten ze dan nog maar de toenmalige wereld voor zichzelf voorstellen. En toch is het ook al van, jongens, er zijn Parten, er zijn Meden, er zijn Egyptenaren, er zijn Romeinen, er zijn Grieken. Ik versta die allemaal niet en ik kan dat niet uitleggen in het Grieks, want ik kan geen Grieks en ik kan geen Medisch en ik kan geen Persisch en ik kan geen Arabisch. En op Pinkster laat God zien van, en ik kan dat wel. Jelle kunt dat niet, maar ik kan dat wel. En God laat dus zien van, jongens, moet niet bang zijn. Ik zend u en ik geef de middelen en de mogelijkheden om het werk dat ik wil volbracht zien, om dat te volbrengen. En God stuurt ons dus niet op een pad waar we niks van aan kunnen. Ja, hij stuurt ons erop, maar hij zegt van, ik ben er. Ik ben er. En ik ben meer, ik ben groter. En hij wil dus ons altijd rust en zekerheid geven. En ik geloof, als ik mijn weg ga en altijd mijn weg met God zoek en terug elke keer de rust in God zoek, wat er dan ook gebeurt, dan zal ons dat niet schaden. En Jezus wil de discipelen hier dus leren van, goh, als je mij moest liefhebben, dan zouden we mij niet proberen vast te houden. Wat Maria doet als Jezus opgestaan is en uit het graf komt, dan houdt ze Jezus vast en zegt Jezus ook van, houd mij niet vast. We hebben dat zo. Wij houden vast. We klampen ons vast aan de dingen die voor ogen zijn. En Jezus zegt van leer verder te zien. Leer te zien naar de hoop, naar de kracht die God geeft. Wat typisch is, hemelvaart gebeurt 40 dagen na de kruising, 40 dagen na de opstanding. Sorry. 40 dagen na de opstanding. Die 40 dagen, ook dat is weer geen toeval, als je ziet in heel de Bijbel, die getal 40 komt heel regelmatig terug. Het volk van Israël was 40 jaar in de woestijn. Mozes heeft 40 dagen op de berg gezeten om de 10 geboden te krijgen. Jezus heeft 40 dagen in de woestijn geweest voor zijn bediening. En hier krijg je dus opnieuw 40 dagen aan het eind van de bediening van Jezus en aan het begin van de bediening van de gemeente. Jezus die de gemeente gaat funderen. En Jezus die zegt van, en nu is mijn fysieke aanwezigheid afgelopen, maar mijn fysieke aanwezigheid is in mijn lichaam, in de gemeente. En vanaf nu begint de gemeente. En die 40 dagen is dus niet toevallig van, oké, er moest een zekere periode over. Nee, er is een zeker afgeleide periode. En Jezus zegt van, vanaf nu begint het werk van de gemeente. Het werk van Jezus op aarde is afgelopen, die 40 dagen die er nog waren. En heeft nog 40 dagen onderwezen. En dan zegt Jezus in Johannes 14 van, en mijn onderwijs is nu weg, maar de Heilige Geest zal u alles te binnen brengen en alles in herinneringen brengen wat ik u gezegd heb. Als je in de evangelie ziet, dan zie je dat de discipelen heel snel dingen vergeten. Als ze de 5000 hebben eten gegeven, dan moeten ze 2 hoofdstukken later in Marcus de 4000 eten geven en dan is het opnieuw paniek. Dat kan niet. En zo snel zijn we vergeten. Dan zegt God, en ja, maar ik geef u de Heilige Geest. En de Heilige Geest zal u alles te binnen brengen en in herinnering brengen, opdat je, als het erop aankomt, dat je in staat bent om te spreken. En dan moet je niet voorbereid zijn door speeches van op voorhand te maken, maar ik zal in staat zijn om u in herinnering te brengen. Als je in een gesprek komt, is God in staat om u dingen in herinnering te brengen. Maar dingen in herinnering brengen kan alleen maar als je dingen hebt opgenomen. God is ook in staat om dingen te laten zeggen, dat is een profetie, dingen te zeggen die je niet wist. Maar als de Heilige Geest dingen in herinnering wil brengen, dan moeten ze wel eerst opgenomen hebben. Ik heb dat nog gezegd, hè, van, ook bij een preek is dat zo. God is... vroeger mijn kast met schufjes, tegenwoordig dan een harde schijf. En je slaagt allerlei dingen op. Je steekt allerlei dingen in schufjes, in kastjes. En op het moment dat God het nodig heeft, begint die schufjes open te trekken. En daar staat daar, en daar staat daar. En de links komen open, omdat God in herinnering kan brengen. Maar als al mijn schufjes leeg zijn, of als mijn harde schijf leeg is, omdat er weinig of geen ervaring met God opstaat, of omdat er weinig of geen kennis van Gods woord is, dan kan God niet in herinnering brengen wat hij geleerd heeft. Dus het is belangrijk om met Gods woord bezig te zijn, opdat de geest dat kan gebruiken. Ik zeg nog iets, de geest kan ook buiten dat dingen doen, maar God kwekt geen luie kinderen. We zouden dat allemaal gemakkelijk vinden, het model van de robot, van tjuk, 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 God geeft al de data erin en komt allemaal vanzelf. Dat zouden we heel gemakkelijk vinden. Maar God wil met ons werken en God wil door onze liefde werken en wil dus inderdaad dat wij ons geven, dat we ons hart geven. En hart geven, dat wil zeggen, ik geef me een tijd. Ik geef wie ik ben. Dat wil niet zeggen van, mijn hart geven, dat wil niet zeggen van, Heer, ik hou van u en ik laat mij dopen en dan is het allemaal in orde. En dan ben ik behouden. Ja. Maar dat is het absolute begin. Dat is het absolute minimum. En soms hebben mensen van, maar dat is genoeg, want dan mag ik in de hemel. En strikt genomen, moet ik zeggen, ja, dat is waar. Maar er is zo'n rijkdom van een leven met God hebben. De tijd die je aan God geeft, de tijd die je inzet voor God, dat is geen verloren tijd. Dat is niet een tijd van, daar moet ik plezier voor opgeven. Misschien moeten we er een aantal kiks voor opzij zetten, misschien. Maar ik durf beweren, dat als je God kent en die tijd met hem hebt, dat dat rijker is dan een heleboel andere dingen die je dan zogenaamd kwijt bent. Dus de rijkdom in Christus, die is zo groot, die is zo sterk, Dat is, en we hebben dus soms het idee van, ja, en dat is wat Satan, wat de wereld ons ook wil leren. Hè. Oh, een christen leven, dat is saai. Want je mag dat niet, en 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 je mag dat niet. En we zijn bezig met de dingen die we verliezen, de dingen die achter ons liggen. Daarom zegt Jezus van, goh, iemand die in het koninkrijk wil werken, hè, die de hand aan de ploeg wil slagen, die mag niet achteruit kijken. Want ze zijn altijd bezig met de dingen die achter u liggen. En als je voren trekt op een veld en je kijkt altijd achteruit, dat is... er is geen rechter voor. En God wil zeggen, wat? Kijk op de toekomst. Jezus staat ook in Hebreeën dat hij keek naar de heerlijkheid die voor hem lag. Jezus is de weg gegaan, ook in gehoorzaamheid. Dat staat er van Jezus dat hij gehoorzaam was. En keek naar de heerlijkheid die voor hem lag. En ik denk dat dat ook voor ons als christen belangrijk is. En dat een stukje boodschap is van hemelvaart. Kijk naar de heerlijkheid die voor ligt. Niet naar de tijd die je met Jezus hebt gehad. Die 3 jaar die er geweest zijn, die waren goed. Maar de Heilige Geest zal daaruit plukken. En hij zal er nog grotere dingen doen met jullie. En hou dus niet vast aan de verworvenheden. En ik denk dat ook als christen moeten. Hou je niet vast aan uw verworvenheden in uw christenleven. Aan de zekerheden die je ondertussen hebt opgebouwd. Maar ga altijd vooruit. Kijk naar de heerlijkheid die voor u ligt. En dat is wat God wil. Dat we bouwen aan die heerlijkheid van de gemeente. God, Jezus is het hoofd van de gemeente. En hij is niet fysiek aanwezig, maar hij heeft de trooster gezonden. Hij heeft alle mogelijkheden gegeven. En dat is zo typisch. Hemelvaart is naar 40 dagen. Pinkster is naar 50 dagen. Pentecosta. En die 50 is ook weer belangrijk. 50 was het jubeljaar, hebben we pas nog gezien bij Ruud. Het jubeljaar, het jaar dat de vrijheid wordt aangekondigd. En als Jezus zijn bediening begint, dan citeert hij uit Jesaja, de geest des Heren is op mij en zijn woord is op mijn tong. En ik ben gekomen om aan gevangenen vrijlating te verkondigen. En ik ben gekomen om zieken te genezen, om herstel te brengen. En diezelfde geest is op de gemeente gekomen. En we zijn begiftigd met dezelfde zegen die op Jezus was. De geest des Heren is op ons. En we mogen gevangenenvrijlating verkondigen. Genezing, herstel van mensen. Van als je gebroken bent, als het misgegaan is in je leven, als het een puinhoop geworden is, er is herstel. God wil dingen nieuw maken. 2 Korinthe 5, vers 17. Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. God maakt ons nieuw. Het is meer dan herstel. Een nieuwe schepping. En die schepping die is in Christus gekomen. Daar waar we van voor de grondlegging der wereld toe bestemd waren. Als je... Ik ga dat toch dat vers lezen met Efeze. Ik vind dat zo belangrijk. Efeze hoofdstuk 1. Vanaf vers 3. Efeze 1 vanaf vers 3. Ik ga het van daaraf lezen. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dus daarom moet Jezus ook in de hemel zijn, hè? Om ons gezegend te doen zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Als Christus daar niet is, dan hebben we die hemelse zegen niet. Het is belangrijk dat Jezus naar daar gegaan is. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in zijn liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dus als ik in Christus kom, als ik kies voor Jezus en dus hersteld word in de oorspronkelijke positie die God heeft bedoeld voor ons, van in de schepping, dan zegt Paulus hier in Efeze van, en dat ik God van voor de grondlegging der wereld, dus van voor de schepping, Voor de schepping wist God al van, oké, ik maak een schepping en ik heb de mensen de vrijheid gegeven en er zullen, de meerderheid zelfs, zal zeggen van, we willen God niet. We kunnen het zelf wel. En God zegt van, en ik bepaal dat Christus zal komen en sterven van voor de zondeval. Voordat de mens fout had gekozen, zegt God al van, oké, het zal misgaan. En ik neem zelf de verantwoordelijkheid. Sommigen, ik heb nog wel eens met Jehovah's getuigen gesproken, die zeggen dan, ja, maar de Jezus die op aarde loopt, dat is Michael, dat is een aartsengel, dat is God zelf niet. Ik vind dat belachelijk, want dat wil dus zeggen dat God een mindere opoffert. Dat is gemakkelijk, hè, om te zeggen van, oh jongen, er moet iemand sterven, doe ga dan maar, hè. Maar God neemt zelf de verantwoordelijkheid. Het is mijn schepping. En God neemt in Christus zelf de verantwoordelijkheid. En hij komt als mens, en dat is heel moeilijk om dat te begrijpen. En hoe kan God zich ontdubbelen? Of zelfs, het is een drie-eenheid, hoe kan God een stuk losmaken en naar de aarde komen? Dat is een moeilijk, dat is een mysterie, noemen we dat dan. Maar wat er gebeurt, God komt in Christus zelf naar deze wereld. En hij legt zijn leven af. En hij neemt dat leven terug. En dat is gebeurd opdat hij als mens zou kunnen sterven. Als mens. Dan, God kan niet sterven. Maar hij moest dus als mens komen om te kunnen sterven. Om het dodenrijk binnen te kunnen gaan. Om daar de sleutel van het dodenrijk Satan afhandig te maken. Opdat jij zou kunnen zeggen, en jij hebt geen recht op de dood, want ik heb de dood overwonnen. En daarom moest Jezus de dood voor, dat Jezus de dood voor alle anderen, dus dat is voor, in plaats van alle anderen, maar ook voor alle anderen, dus voordat iemand anders de dood, en dan kun je zeggen, oh, in tijd gerekend, er zijn veel mensen gestorven, ja, maar niet het gescheiden zijn van God heeft Jezus geproefd voor alle anderen. De rest van de doden, als je de Bijbel erop naast, die zitten nu soort, dat noemen ze het voorgeborgde, het Hades, dat is toch nog niet de hel, dat is het dodenrijk. En die zitten er, ja. En dat is allemaal moeilijk, hè? Dat is allemaal in tijd, en dat is moeilijk om dat uit te leggen. Hoe is... Wat is vandaag in de eeuwigheid? Er staat in de Bijbel dat voor God gisteren en heden en morgen hetzelfde is. Dus iemand die sterft, hoe lang blijft hij in het dodenrijk? Wat is dat in eeuwigheid? Dus wij rekenen altijd in tijd, God rekent niet in tijd. Er is een eeuwig nu. En dus ja, God is daarmee bezig en dus hij heeft dat plan en Christus heeft voor alle andere mensen het gescheiden van God geproefd en dat leven teruggenomen. En hij kan dus zeggen van de dood heeft geen macht. De dood heeft geen macht. De dood heeft alleen maar de macht die ik aan de dood geef. Als ik zelf kies om in de dood te blijven, dan heeft de dood macht. Als ik kies om in het leven te blijven, dan heeft de dood geen macht. En dat is de boodschap ook van hemelvaart, Jezus. Van, ik ga weg en dan lijkt het wel of dat je al een wezen bent, maar ik laat u niet als wezen achter. Ik kom terug. En ik zal op een manier door jullie gaan werken die nog veel heerlijker en nog veel beter en nog veel meer mensen gaat bereiken en er gaat veel meer zegen zijn. En Jezus doet met zichzelf wat hij met de 5 broden en de vissen gedaan heeft. Breken. In een miljoen, in een miljard stukjes. En hij is in ieder van ons. Dat is ook weer een ongelooflijk beeld. Hoe kan God zich ontdubbelen, heb ik dus gezegd. Hoe kan God zich in miljarden stukjes verdelen en met ons zijn. En dat is toch wat hem kan. En God is zo groot. En daarom is, jij zegt van, het is goed voor u dat ik naar de hemel ga. Want de heerlijkheid die er ligt is veel beter. En als je hem lief hebt, zou je dat begrijpen. En zou je er blij om zijn. Amen.